thema is: wat heb ik aan een leven met God? Ik wil daar iets over zeggen aan de hand van de geschiedenis van Noach. En dan gaat het allereerst om de wortel ervan, van dat leven met God. De wortel ervan. Nou, Noach kennen we allemaal. Hij was de zoon van de gelovige Lamech. En als ik het zo mag zeggen, zijn opa, dat was de oudste mens op aarde, Methuselem. Zijn overgrootvader is Henoch, waarvan we weten dat hij wandelde met God en dat hij plotseling weggenomen werd door God. En dan lezen wij ook dat Noach wandelde met God. Wat is dat? Met God wandelen. Hoe doe je dat? Heel eenvoudig. Als er twee mensen samen gaan wandelen, dan zijn ze eerst bij elkaar gekomen. Dan hebben ze elkaar ontmoet. Wandelen, dat doe je met iemand die je kent, met wie je kennis gemaakt hebt. Van wie je weet dat hij of zij ook met je wandelen wilt. Zo is dat ook met God en met Noach. Ze zijn elkaar tegengekomen. Ze hebben elkaar ontmoet. Waar is dat gebeurd? Bij Noach thuis. Via zijn ouders. In ieder geval via zijn gelovige vader Lamech. En God liet via die vader, die opvoeding, liet hij aan Noach weten dat hij met hem wandelen wil. En Noach die heeft daar ook Gods stem in gehoord. En dat is een zegen. God laat ook nu nog via een christelijke opvoeding weten dat hij met jou, dat hij met mij wandelen wil. God nodigt je daartoe persoonlijk ook uit om met hem te wandelen. En ik kan je garanderen, dat is een onderscheiding, dat God met je wil wandelen, waarbij de onderscheiding van een koningin, met alle respect ervoor, in het niet zinkt. De grote God van hemel en aarde kruist mijn weg en heeft lust om met jou, met mij te wandelen. Waarom met jou? Weet je dat? Daar moet je achter komen. Weet je wat dat is? Omdat je genade vindt in Gods oog. We krijgen de indruk, als het om die wortel gaat van dat leven met God, dat Noach van jongs af aan met God gewandeld heeft. Dat is een geweldige zegen. Als de God van het verbond je jonge hart inwint voor zijn genade en voor zijn liefde. Dat God een begeerte in je hart legt, dat er iets van binnen in je zegt, dat er iets zit wat je ook niet meer kwijt kunt. En dat je zegt, Heere, van u wil ik zijn. Daar zijn we nooit te jong voor. En daarom is er ook geen grotere verzoeking dan dat iemand denkt dat hij daar te jong voor is. Dat hij daarna nog geen tijd voor heeft. En dat je je tijd nu moet gebruiken om te studeren. Want ja, je moet vandaag natuurlijk actes hebben. En diploma's. Anders dan kom je nergens meer. Dat zal waar zijn. Dat zal waar zijn. Maar er is altijd nog een ander examen. Het eindexamen bij God. En dat kan elke dag plaatsvinden. Komen wij daar doorheen? De tijd en de extra tijd, ook een avond als deze, die je besteedt met het woord van God, met gebed, zal niet ongezegend zijn. Jong zijn, dan heb je een aparte belofte in de Bijbel, dat God zegt, wie mij vroeg zoeken, wie mij in hun jonge jaren zoeken, die zullen mij zeker vinden. Daar zullen we dan ook nooit spijt van hebben. Dat kan gebeuren op verschillende manieren, hoe God het hart inwint. Dat kan de Heere zo langzaam maar zeker doen. Langzaam maar zeker. Niet dat je dat niet merkt. Natuurlijk wel. Als God in je hart werkt, dan merk je dat. En waar merk je dat dan aan? Als dat zo langzamerhand door God gedaan wordt. Dan gaan de dingen in je leven omdraaien. Eerst was ik alles. God betekende niets. Toen was ik veel. God betekende wat? Toen werd God veel. Maar ik betekende ook nog wat. Toen werd God alles. En ik niets. Dat is het werk van God. In een mensenhart. Het kan ook anders, hè? Als het om die wortel van het leven met God gaat. Dat wordt zo onder ons wel gezegd, die Saulusbekering. Dat God ineens, net als bij Paulus, het hart inwint en met iemand gaat wandelen. Onder een preek of bij een of andere gebeurtenis in je leven. Ineens. Ik wil wel zeggen, ga daar niet op zitten wachten. En ondertussen je oude leven op de oude voet verder voortzetten. Hang ook een ander er niet aan op als het anders gaat. Er was, zo las ik ergens, een man, een kind van God, die was bezorgd over zijn zoon. Hij was ervan overtuigd dat zijn zoon geen christen was. En waarom niet? Hij zegt, mijn zoon heeft nooit een Paulusbekering meegemaakt. Zelf had hij dat wel. Hij was op een krachtige wijze tot God, tot stilstand gebracht. Maar omdat zijn zoon dat niet had meegemaakt, twijfelde hij eraan of dat het bij die jongen wel echt was. O, God kent zijn manier en zijn tijd. En zijn wijze. Wandelen met God. Leven met God. De wortel. Die eeuwige God. Moet je over nadenken. De eeuwige God. Hoog heilig. En die buigt zich over naar die wereld en die haalt daar zo'n klein, nietig mensje uit. En daar gaat hij mee wandelen. Die grote God, die zo'n oneindige afstand moet afleggen om bij een mens te komen. Die gaat met zo'n mens op pad. Dat die grote God ook vanavond beloften doet aan zo'n klein, nietig, zondig mensje, zoals u, ik, jij. Mensen van vlees en bloed, die vandaag staan te bloeien, zoals de Bijbel dat voorbeeld gebruikt van die prachtige bloem, en morgen plotseling geknakt kan zijn. Dan zeg je, dat Gods hart daarvoor klopt, hè? Ja, maar dat is nou de Heere. Dat is nou de Heere. Daar klopt zijn hart nou voor. Misschien denk je, ja, maar het gaat over Noach. Dat is een uitzondering op al die andere mensen. Zoals Noach, dominee, vind je er maar één op de miljoen. Helemaal niet. Helemaal niet. Zulke mensen zijn er nergens te bespeuren op de wereld. Geloof mij, Noach komt uit hetzelfde nest waar wij allemaal uit voortkomen. Wij hebben allemaal de onuitroeibare neiging om niet met God te wandelen, maar van God af te wandelen. Noach net zo goed. Dat is ontdekkend. Maar ik moet die wortel even goed aangeven. Want God heeft ons zo niet geschapen. Houd altijd vast. Gods scheppingswerk was af. De mens is goed geschapen. Daar mankeerde niet dit aan. Maar wij trokken ons van God los. Wij wandelen aan de hand van Satan. Op eigen gekozen wegen. Wij lopen met onze nek. God kijkt tegen onze nek aan. En zo lopen wij bij God vandaan. Richting wereld. En wat zie je bij Noach? God verandert mensen. God neemt het initiatief. Dat hij zo'n zondig mens opzoekt. En met zijn woord en geest in het hart grijpt en vernieuwt. Ze niet meer loslaat, maar ze omdraait in geloof naar hem toe. En dat ze met hem gaan wandelen. Dat geloof deelt God vandaag nog uit. Daar hoef je niks voor te bezitten. Daar hoef je niks voor te zijn. Want als je dat zelf eerst moet gaan opknappen, dan kun je het vergeten. Er valt aan ons niks op te knappen. Als God mij niet als zondaar zoekt, ben ik reddeloos verloren. Maar God zoekt zondaar. Daar gaat hij mee wandelen. En aan hen deelt hij het geloof uit. En daar staat elke leeftijd bij God voor open. Maar wel graag als je jong bent. Waarom doet God zoveel moeite om met ons te wandelen? Omdat God weet dat het wandelen met Hem het beste voor ons is. Dan beantwoorden wij weer aan zijn levensbestemming die hij met ons heeft. Dat weet God. Echt waar, een leven met God in zijn gemeenschap geeft een vreugde die de wereld niet kent, ook de godsdienst niet. Want een godsdienstig mens heeft ook geen vreugde hoor. Maar het is een vreugde die het zondaarshart vervult. Met vrede en met troost. De wortel van een leven met God. Door het geloof. Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dan ben ik bij het tweede. Dat je zegt, ja, waar vindt dat nou plaats? Dat wandelen met God. Waar gebeurt dat? Waar doe je dat? Kijken we naar Noach, dan is het antwoord ook heel eenvoudig. In deze wereld. In deze wereld. Nou, zou me niks verbazen als wij dan gelijk gaan vergelijken. Ja, die wereld van Noach, of de wereld nu zeg, zo, dat moet voor ons een heel verschil zijn. En al heel gauw denken wij dat de omstandigheden van Noach gunstiger waren dan die van ons. Begin van de wereldgeschiedenis waarin Noach leefde, is voor ons besef, ja, moet ik dat zeggen, veel primitiever dan nu, aan het eind, bijna aan het eind van de wereldgeschiedenis, waarin wij vandaag aan de dag leven, met al die techniek en wat er allemaal niet te koop is. En zei iemand eens, hij zegt, als ik naar mezelf kijk, in deze tijd, ik ben getrouwd, ik heb een gezin, schoolgaande kinderen, druk bedrijf, mijn omgeving van school en kerk lokt nou niet direct uit om met God te leven. Dominee, als ik nou eens een andere werkkring had, als ik nou eens niet getrouwd was en als ik nou eens al die drukte niet had eromheen. Als ik nou eens in een goede kerkelijke gemeente woonde, dan zou ik zo kunnen leven als Noach. Dacht u dat? Dat maakt de duivel je wijs. Echt waar. We lezen, Noach die was getrouwd. Hij had een gezin. Hij had het er druk genoeg mee. Zijn taak was om in zijn gezin profeet te zijn. Ja, hij moest met zijn vrouw en kinderen over de woorden van God, over de belofte van God spreken. Hij moest ook aan zijn vrouw en aan zijn kinderen die boodschap van God doorgeven, van de zondvloed. Dan moest hij ook maar afwachten hoe zijn vrouw en zijn kinderen zouden reageren. Op die boodschap van God. Noach had ook de taak om priester te zijn. Dat is priester zijn, dat wil zeggen dat je thuis voorgaat in gebed. In het lezen van Gods woord. Daar eventueel eens een gesprek over hebt. Met kinderen of met je vrouw of met je man. Priester zijn, dus elke dag bidden voor je kinderen. voor bewaring, voor vergeving, en zijn leven mogen leiden tot Gods eer. Misschien hebben jullie dat thuis ook. En zeggen van, nou, dat lijkt wel op ons thuis. Mijn vader die doet dat ook. Ook als die jongens van Noach wel eens dachten van, houd dat gezeur van mijn vader nou nooit op. Met die Bijbel. Noach was koning. Hij had de opdracht om in zijn gezin ook de geboden van God te handhaven. Te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Met zijn kinderen te praten over de gevaren, de verzoekingen die ook in die tijd hen van de geboden van God wilden aftrekken. Als zegen, hè? Als dat kan. Ik hoop dat dat bij jullie ook zo mag zijn thuis. Als de ouders daarvoor openstaan. Voor een gesprek. Zo met elkaar. Dat er op zijn tijd ook gelegenheid voor is. Maar ook aan de andere kant. Dat wij, jongeren. Ook openstaan naar onze ouders toe. Dat is ook, dat merk ik zelf ook wel. Als het gaat om het werk van jongeren. Onder jongeren. Is dat heel belangrijk. Als je zo eens een keertje. Ja. Mag ik het zo zeggen, loskom. Zo is van hart tot hart wil praten. Dat, als je wat jonger bent, kan het op catechisatie, maar misschien ook hier. Dat je vragen, problemen. En dan zo is van hart tot hart daar met elkaar over spreken. En dan zoeken in het woord van de Heere dat je zegt van, dat is een houvast voor je. Of ga die weg op. Of zoek die weg niet. Kom daarvan af. Een leven met God. Ja, dat vindt plaats in deze wereld. Met die verzoekingen. Met die verleidingen. In die grote bonte wereld. Die gode vijandige wereld. Er staat Noach. Een godvrezende man. Hij had zijn handen ook vol aan die drie jongens van hem. Zeker toen ze verkering kregen. Maar dat was met de tijd wel, zeg. Er staat de zonen van God. Dat wil zeggen de jongens uit het geslacht van Seth. Uit dat vrome geslacht, waarin de belofte van Christus verbonden was. Die trouwden met de dochters der mensen, staat er. Meisjes uit het goddeloze geslacht van Kain. En prompt kiezen die jongens, die meisjes, die nergens aan deden. Of de duivel ermee speelt. Dat doet hij ook. Reken er maar op. Moesten die jongens nou net zo'n meisje hebben dat niet naar de kerk ging? Of omgekeerd? Hoe konden ze dat nou net uitzoeken? Er vond een vermenging plaats van christelijke jongens met niet-christelijke meisjes. Nou, dan was het ook nog een keer de tijd waar die andere Lamech, dus niet die godvrezende vader van Noach, maar die andere Lamech, weet je wel, uit die lijn van Kain. Die zette het huwelijk van één man met één vrouw op de tocht. En de natuurlijke liefde onder elkaar verdween. We lezen dat de mensen elkaar doodsloegen om een kleinigheid. In die tijd stond Noach, de gelovige vader. Genoeg om wakker te blijven, waakzaam te zijn. je te vast te houden aan de woorden van God. Moest Noach niet tegen de grote stroom inroeien? Laat ik het even overbrengen naar ons, naar onze tijd. Tijden mogen anders zijn, dat weet ik ook wel. Toen was het allemaal primitiever, nu is het veel ingewikkelder. Er zitten eeuwen tussen. Tussen toen en nu. Maar één ding is gelijk gebleven. De mensen. Andere tijden, andere eeuwen. Maar geen andere mensen. De Heer Jezus waarschuwt dan ook dat tegen de tijd dat hij terugkomt op de wolken van de hemel. Dus in de eindtijd, zegt de Heer Jezus, dan zal het precies ene zijn als in de dagen van Noach. Dus geen andere mensen. Een en al geld, een en al eten en drinken, vrolijk zijn, ieder leeft voor zichzelf. Gemengde huwelijken, jongelui die bij bosjes de wereld lief krijgen en hun christelijke opvoeding van zich afschudden. De een trekt de ander mee, meestal de verkeerde kant op. Welke ouders houden dat tegen? Daarmee zie ik niet over het hoofd dat er genade van God is. Dat je stand kunt houden, nou en of. En dat je juist in deze tijd de dienst van God ter harte gaat. En een leven met God, een wandel met God, zichtbaar wordt in deze wereld. En dat geldt ook, of je alleen bent, of als je samen bent, of als je verkering krijgt. En dan kan het ook dat je, heb ik ook wel meegemaakt, dat een godvrezende jongen, een niet-christelijk meisje, meekreeg naar de kerk. Wij zeggen wel eens, het huwelijk is geen evangelisatiemiddel, weet ik ook wel. En toch gebeuren er ook wel eens wonderlijke dingen. Omgekeerd kan ook, maar laten we dit nu eens even vasthouden. Om in deze wereld te wandelen met God. Want dat gun ik jullie allemaal van harte. Dat je zo met God het leven mag doorgaan. Wat zul je het goed hebben bij deze God. En door hem gezegend worden. Wat zijn de beloften van God? Kijk maar naar Noach. Wat zijn dat heerlijke hartsversterkingen voor het wankelmoedige geloof. Ook als we ons afvragen hoe het zal gaan in de toekomst. Zullen we staande blijven als de verzoekingen groter worden en steeds meer? Denk maar aan Noach als de zondvloed steeds dichterbij komt. Maar wat een genade van God. Als je in je leven die wandel met God hebt. Zomaar midden in deze wereld. In die bonte wereld. En dat het zichtbaar mag zijn. Hey, wel in de wereld leven. Maar in die wereld niet van de wereld zijn, maar van God willen zijn. Is dat geen wonder van zijn genade? Dus hier op deze aarde, God zorgt ervoor dat er hier op deze wereld een wandel met hem mogelijk is. Zelfs in de moeilijkste tijden, opdat hij erin geëerd wordt. Want dat is de genade van de Heer. Hij wordt erin verheerlijkt. Als ik in deze wereld iets mag laten zien. Van dat navolgen van de Heer Jezus. De Heer Jezus die de grote vreemdeling in de wereld was. Maar als je hem mag navolgen, vreemdeling op aarde, en toch midden in deze wereld mogen staan. Een wandel met God. Dan het derde. De zegen ervan. De zegen van die wandel met God. Noach wandelde met God. En als je nou weet dat Noach 950 jaar geworden is, heeft hij zijn hele leven met God gewandeld. Dat is een tijd. 950 jaar met God wandelen. Dag in, dag uit. Jaar in, jaar in. Je zou zeggen, Noach, is dat nou niet op de duur vervelend? Is dat niet eentonig? Is dat nou niet saai? Is dat nou eigenlijk wel uit te houden om elke dag met God te wandelen? Ik ontmoet wel eens jongeren. Die moeten van hun ouders naar de kerk. Maar ze weten nu al, als ze zo oud zijn, of als ze getrouwd zijn, dan zullen ze geen stap meer in de kerk zitten. Ze vinden kerkgang ballast. Ze vinden er geen geur, geen smaak aan. Die houden het voor gezien. Ze hebben een God van verveling. Een God van verveling. Het interesseert ze niet. Noach heeft geen God van verveling, maar een God van verrukking. Een God van blijdschap. Dat zit hem in God zelf. Want als je de geschiedenis kent van Noach, dan moet je maar eens opletten. God legt als eerste zijn hart open voor Noach. God is altijd de eerste. Altijd. God neemt Noach in vertrouwen. Hij vertelt van zijn heilgeheim. Hij zegt, Noach, je hebt genade gevonden in mijn ogen. God neemt Noach in vertrouwen en hij vertelt van zijn hartzeer, van zijn berouw dat de mensen tegen hem zondigen en niet willen luisteren. En God legt aan Noach zijn plan op tafel, wat hij met die zondige mensheid gaat doen. Maar God vertelt ook zo aan Noach zijn plan met Noach en met zijn gezin. En dat hij ze uit grondeloze barmhartigheid wil behouden. En dat Noach daarom een ark moet maken. En God geeft Noach tevens de opdracht om tegen de mensen te vertellen dat hij de aarde gaat verderven. En dat het zo niet langer kan. God staat Noach ook met raad en daad terzijde bij de bouw van de ark. God bemoedigt Noach in de ark. God wijst Noach de weg wanneer hij de ark weer mag verlaten. God zet een regenboog aan de hemel als teken voor Noach dat hij zijn verbond nooit meer zal vergeten. En dat hij de aarde niet meer door water zal vergaan. God betrok Noach bij wat hij deed. Zo doet God nog met zijn kinderen. Dat is de zegen als je met God mag wandelen. Want als je wandelt, dan heb je elkaar wel eens wat te vertellen. Nou, God wandelt met Noach. Via zijn woord. En in dat woord En daar hebben wij veel meer van als Noach. Legt God zijn hart open. Dan mag je in Gods hart lezen. En dan mag je de woorden van God horen in de Bijbel. Waarom God dat nou wil, dat hij met je wandelt? Omdat hij je lief heeft. God gaat zo tegen je vertellen, zo onder dat wandelen, wat het hem gekost heeft om met jou te kunnen wandelen. Dat dat nou zijn eigen zoon het leven heeft gekost op het kruis van Golgotha, om die mogelijkheid te scheppen. Dat er weer een wandel met God mogelijk is. God gaat je onder dat wandelen met hem iets doorgeven. Iets laten ervaren, gevoelen. Van die ongekende liefde van de hemelse Vader. Dat hij nou in de Heer Jezus een weg heeft geopend. Dat God met je wandelen wil. En God gaat zo vertellen waarom hij nou je God en je Vader wil zijn. En dat hij dat zal blijven. En dat hij zijn eens gegeven woord niet meer terugneemt in je leven. Dat gaat van God uit. Zoals God met Noach sprak, spreekt hij nog met zijn kinderen. Houd dat goed vast. Want ik weet wel, als je mag wandelen met God, het blijft altijd stukwerk. Dat zie je ook bij Noach. Op een gegeven dag ging hij zich ook weer te buiten aan de drank. En toen wandelde hij niet met God. Het wordt op aarde niet volmaakt. Nee, als er één volmaakt gewandeld heeft met zijn Vader, dan is het de Heer Jezus Christus. Hij alleen. Maar dat hoeft hij niet voor zichzelf te doen. Dat heeft hij gedaan. Om dat onvolmaakte wandelen van mij te bedekken voor het aangezicht van de Vader. Met zijn volmaakte wandel. Maar in het volgen van de Heer Jezus kruisig je je zondige vlees en wandel je in de geest. God weet van de zwakheid van zijn kinderen, dat ze klein van kracht zijn en zwak van moed, het hart dikwijls onrein. Dat het uitgaat naar andere dingen dan naar God. Daarom bemoedigt God zijn kinderen als ze in diepte zitten, dat de weg voor hen niet te veel zou zijn. God, soms vertelt de Heere wel eens iets van zijn plan met ieder van zijn kinderen afzonderlijk. Wist je dat? Vader Jacob, die wist dat hij zou gaan sterven. En dat gebeurt nog. Dat iemand zegt, vandaag zal de Heere mij komen halen. Maak de zaken maar in orde. Paulus, daar had de Heere tegen gezegd, Paulus, jij moet heel veel lijden voor mijn naam, om Christus wil. Petrus kreeg te horen met welke dood dat hij God verheerlijken zou. Ik denk aan een vader die was in zijn boomgaard bezig met zijn zoon. En toen wees hij zijn zoon op die rijpe appel die erin. Die rijpe appel die geplukt moest worden. En toen zei die jongen, ik zal niet lang meer bij je zijn. Want mijn leven is gerijpt voor God. Een paar weken later stierf hij. Maar de zoon wist waar zijn vader was. God vertelde iets van zijn plan met hem. Dat ligt persoonlijk, maar het gebeurt. Maar omgekeerd ook. Als het om dat wandelen gaat, God legt zijn hart open naar Noach toe. Maar God luistert ook als Noach zijn hart openlegt voor God. Want Noach vertelt ook alles aan de Heer. Hij is heel graag in aanwezigheid van de Heer. Daar verkeert hij heel graag in. Hij voelt Gods hand. Hij ervaart dat Gods hart voor hem openstaat. Hij deelt in Gods liefde en trouwe vaderzorg. Hij kent Gods stem. En daar geniet Noach van. In de diepe zin van het woord. Het is een wonder. Dat is zo'n wonder. Genieten van Gods stem. Want hij is door God gekend. God weet van hem af. En dat blijkt heel vaak ook in Noach's leven. Op die kritieke momenten waarin God hem niet maar wat aan laat tobben. Maar naar hem toe komt. En tot hem spreekt. Je zou, als je nou, we leven in de weken na Pasen. Je zou ook kunnen denken zoals bij de Emmausgangers. Die waren ook zo helemaal in beslag van wat er gebeurd was met de opstanding van de Heer met de sterven van de Heer Jezus. En ze, het ongeloof, de twijfel. Ach, wat waren die mensen, wat zaten die diep. Diep in de put. En toen kwam de Heer Jezus. En toen vroeg hij, wat scheelt er nou eigenlijk aan? En nou, toen kwam al dat opgekropte verdriet eruit. Precies op tijd. Heb je dat ook wel eens? Dat God soms iemand op je weg stuurde. Dat je zegt, hoe bestaat het zeg? Of dat je in de kerk zat en dat er zo in de preek een vraag gesteld werd. Dat het voor je was alsof God aan je vroeg, wat scheelt er nou eigenlijk aan bij je? Waar ziek je nou mee? Vertellen wij alles aan de Heer. Zonder iets achter te houden. Krijgen wij wel eens rust in Gods huis of thuis? Als je God in vertrouwen neemt. En als je hem vertelt van felle aanvechting, van vuile zonden en van je hart. Dat je soms zo moeilijk onder controle hebt. Zingt het dan soms niet bij ons van binnen, bij u mijn koning en mijn God? Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Noach wandelt met God. En gehoorzaamt de Heere. Hij vertrouwt de Heere op zijn woord. Denk maar aan dat oordeelswoord van de zondvloed. Hij belijdt dat hij de Heere in alles nodig heeft. Denk maar aan het maken van de ark. Hij houdt zich aan Gods opdracht. Aan de maten, de afmetingen die God aan hem opgeeft, zo groot moet die ark worden. Hij is rechtvaardig, een man uit één stuk. Tegenover de mensen houdt hij zich aan de geboden van de Heere. Hij leeft naar de wil van de Heere, ongeacht of een ander het doet of niet. Hij doet het. Noach. Daaraan was te zien, gij geheel anders. Zijn leven droeg vrucht. Ja, daar gaat het om, dat God verheerlijkt wordt in het vruchtdragen. Noach's leven droeg vrucht. Hoezo? Hij kreeg zijn kinderen mee. Die gingen mee de ark in, toen de zondvloed kwam. Zelfs hun vrouwen gingen mee. Geloof maar dat ze uitgelachen zijn. Nee, zeg, bouwt die vader van jullie een ark midden in de bossen? Geloven jullie dat er zoveel regen komt dat de aarde straks vergaat? En dat jullie dan zeker veilig zullen zijn in die ark en wij verdrinken? Dachten jullie dat God zo was? Geloven jullie dat nou echt? Denk je dan dat je beter bent dan ons? Jullie discrimineren. Nou, dat moeten ze vandaag eens zeggen. Dat raakt je. Ben gelijk verslaafd. Brengt je aan het twijfelen. Maar het getuigend leven van vader Noach had meer invloed op zijn kinderen dan de spot van de mens. Noach's leven, daar zagen ze toch iets in van de vrezen des Heren. Ze gingen mee in de ark. Noach kreeg ze mee. Al blijkt best dat er straks een van die zonen een meeloper was, toen die daar naakt lag vanwege de wijn en uitgelachen werd. Maar zoveel invloed ging er van Noach uit. Wie had dat gedacht, zeg? Dat kwam nou hierdoor dat God beloofd had: Noach, u zult met uw vrouw, met uw kinderen, veilig zijn in de ark. Hebben wij ook een getuigend leven? Nou, nee, hebben wij door een getuigend leven ook invloed op anderen? Of ligt er soms een smet op? Geloven ze mij niet omdat ze denken van, nou ja, hij kan mooi praten en mooi preken, maar zijn woorden komen niet overeen met wat hij doet? Waar ligt dat aan? Aan jou, aan mij? Wat doe je daaraan? Zullen wij dan onszelf verloochenen, omdat onze wandel met God vruchten draagt tot eer van de Here? En nou kom ik nog even terug op wat ik in het begin een keer gezegd heb, van wat iemand tegen me zei, hè? Dat hij zei van, nou, als ik nou maar eens aan een andere gemeente woonde, en is er in een betere kerkelijke gemeente en zo, en als ik het allemaal niet zo druk had, nou, dan zou ik de Heere wel veel meer lief hebben dan nu. Dat is uit de duim gezogen. Dat is puur de schuld op andere dingen schuiven. Noach had ontzettend veel aan zijn hoofd. Hij was ook nog stamhoofd, met vergaderingen en alle rompslomp van die. Hij moest een ark bouwen, 120 jaar lang. Hij moest de mensen waarschuwen voor het oordeel. Niet vanuit een hoge toren, maar gewoon dat hij midden tussen de mensen stond. Hij deed het met liefde en met ernst. Dan gaat een mens niet in zijn koude kleren zitten, hoor. Maar dat wandelen met God, dat hield hem overeind. Of het hielp hem weer overeind. Maar er kwam ook een eind aan. Want Noach is in zijn wandel met God ook gerijpt voor de hemelse schuur. En na 950 jaar zet God er ook een streep onder. Dan is het levenswerk van Noach af. Dat was voor Noach niet erg. Dat is voor niemand erg wiens leven rijpt voor God. Dat heb je aan een leven met God. Die wortel, dat je het in deze wereld mag doen, maar dat je ook die persoonlijke omgang met God kent. God spreekt tot mij. En ik mag tot God spreken. In deze verwarde tijd, maatschappelijk, kerkelijk, roep ik je op om te wandelen met God. Ik weet het, wij worden stuk voor stuk door de doop opgeroepen om in een nieuw godzalig leven met God te wandelen en vruchten voor te brengen tot Gods eer. En de vraag is natuurlijk ook aan het eind van deze lezing. Wat ben ik nou eigenlijk? Draagt mijn leven vrucht voor God? Ben ik een vruchtenplukker? Zoals de mensen in de dagen van Noach eten, drinken, vrolijk zijn? En verder homaar? Of als je het wat netter, vromer, godsdienstiger wil doen, dat je netjes leeft, je niet te buiten gaat? Ben ik een vruchtenplukker? Of ben ik een vruchtendrager tot Gods eer, zoals Noach? Het is één van de twee. Vruchtenplukkers hebben geen perspectief, nog toekomst. Alleen dit. Al wie geen vrucht draagt, die wordt weggeworpen en in het vuur verbrand. Dat is een wonder als God dat nog zo indringend tegen ons zegt. En als je er nou achter komt, dat je zegt, o God, ik ben 100% onvruchtbaar voor u. Dat is heel wat hoor, voor een... Als je altijd naar de kerk gaat. En als je altijd denkt, ik doe er toch veel voor. En dat God je laat zien. Geen vrucht voor mij. Dat is een ergernis voor een godsdienstig mens. Maar waar die ergernis gebroken wordt, daar zeg je, Heere, u hebt gelijk. Het is ook zo, zoals u het zegt. Maar praat er dan ook verder over met de Heere. Want dan zul je zien wat de Heere doen zal, als je het van hem verwacht. Wat bij mij onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. God maakt van een vruchtenplukker een vruchtendrager door de wedergeboorte en het geloof in Christus. En als je de Heere Jezus aannam, wandel dan zo in hem, in diezelfde afhankelijkheid, in diezelfde teerheid, met diezelfde honger en dorst naar de gemeenschap met Christus, zoals Noach eeuwen geleden. Misschien is er iemand die met tranen in zijn ogen zegt, mijn wandel met God is wel eens veel teerder geweest dan vandaag. En dat je je misschien afvraagt, wat is daartussen gekomen? Of dat je het wel weet. Maar niet buig en geen opruiming wil houden. Want er kan niks tussen zitten hoor. Of het stoort. Dat is duidelijk. Maar God wil altijd weer opnieuw een arm en een behoeftig volk hebben aan zijn voeten. Omdat hij mij volgiet met zijn liefde. Met zijn ontferming. En hij wil de draad altijd weer met je oppakken. Dat heb je aan een leven met God. Zonder God of met God? Ik zou zeggen, kies dat laatste, met God. En wandel voor zijn aangezicht en wees oprecht. Dat is het beste wat er is. En daarin wordt God, hoe gebrekkig ook, toch altijd verheerend. Want dat is zijn eigen belofte. Amen.